Ja, dat is natuurlijk super moeilijk, hè, want je hele identiteit koppel je aan dat je voetballer van Ajax bent. Eigenlijk, want op iedere verjaardag werd altijd gevraagd hoe gaat het met voetbal. Iedereen zag je als de voetballer, zeg maar.
Ja.
Op school, overal waar je kwam. En er werd eigenlijk nooit aan je gevraagd hoe het met je ging of je nog andere dingen interesse had. Het ging altijd over Ajax.
Altijd maar dat label.
Ja, altijd maar het label van de voetballer. Nou, dat zouden heel veel oud-voetballers herkennen. Ja, ga dan maar iets nieuws vinden en een nieuwe passie vinden en een nieuwe soort van zingeving eigenlijk, wat je voor doelen in het leven hebt. Ja, dat doel was voor mij voetbal en op een gegeven moment moet je dat omzetten.
Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit for Football podcast. Mijn naam is Wessel en tegenover mij vandaag Marco Neuvel. Marco droomde, zoals velen, van Ajax 1. Haalde dit helaas niet, maar onderneemt en vernieuwt inmiddels in de sportwereld en wil van goede trainers nog betere coaches maken. Marco, welkom.
Dankjewel, ik had het niet beter kunnen vertellen.
Ja, dankjewel. En deze podcast zat er ook wel een keer aan te komen. We hebben elkaar natuurlijk al veel online gesproken. Volgens mij luister je deze podcast zelf ook wel eens.
En zeker.
Nu zit je er ineens zelf in, ja. Maar ik volg al een tijdje wat je doet en... Ja, interessant waar je mee bezig bent. Dus daar wil ik veel over weten. Mm-hmm. Dus nogmaals welkom.
Ja, dank je.
Goed, ik gaf het al aan in de intro. Zoals vele jongens, inmiddels ook meiden. De droom Ajax 1. Je was heel dichtbij. Maar zou je ons kunnen meenemen in jouw droom?
Ja, ik dacht eigenlijk dat die droom niet meer mogelijk was. Want ik ben... op mijn 14e uiteindelijk naar Ajax toe gegaan. Vanuit Grotebroek, de Zouave, een klein clubje. En dat is eigenlijk begonnen met dat... het is ook vaak toeval en een beetje geluk dat je uiteindelijk gescout wordt. En toen was er net een reorganisatie van de competities. Dus wij werden uiteindelijk kampioen met Zouave C1. En ik was toen nog D-pupil in de hoofdklasse. En toen was een reorganisatie van de divisies. En toen stroomden wij direct door van de hoofdklasse naar de tweede divisie.
Zo.
In die tijd. Dat zou je nu kunnen voorstellen. Dus,
zo dan, ja.
Ja, toen kwamen we meteen bij Ajax C2, Haarlem C1 en Volendam C1 in de pool. En dat bood meteen een enorme kans. Want daarvoor zaten we gewoon bij amateurclubs in de pool.
Ja.
Op een gegeven moment speelden wij thuis tegen Ajax en wij kwamen met 5-1 voor. In de eerste helft. En er stonden 2.500 toeschouwers langs de lijn in het dorpje. Want iedereen wilde Ajax zien spelen.
Ja.
En uiteindelijk, mijn vader was de trainer. En mijn vader heeft ons in die week daarvoor eigenlijk heel goed voorbereid. En hij zei van, oké, zij zullen niet verwachten dat we hoog druk gaan zetten. Dus het eerste wat wij deden is meteen de verdediging vastzetten. Als amateurclub tegen een profclub die... dus daar stond volgens mij Blind in dat team, Fernanita. Allemaal dat soort jongens stonden in dat elftal. En wij gingen meteen hoog druk zetten. Dus we kwamen binnen no time dik voor, met een grote voorsprong. Uiteindelijk werd het nog 5-4. Dus in de tweede helft kwamen ze nog wel aardig terug. Maar dat was eigenlijk de ontdekking van alle boertjes uit Grotebroek. En vanaf dat moment zijn er 5 jongens van datzelfde team gaan meetrainen bij Ajax in dat hele jaar. Waarin uiteindelijk ik als eerste werd gekozen om wel te gaan. Maar dat schemerde toen een beetje door. Maar uiteindelijk speelde ik toen een heel slecht toernooi, stagetoernooi. En toen mocht ik weer niet komen. Hmm. Dus het was een beetje een rare situatie toen.
Ja.
En een beste vriend van mij, wat nu mijn beste vriend is en toen ook een goede vriend was, die mocht al wel meteen. En mijn 2 neven. Een tweeling mocht ook direct. En de keeper van het elftal werd ook meteen al toegelaten. Dus toen was ik uiteindelijk de enige die nog niet mocht komen. En uiteindelijk werd ik toen ergens tegen het einde van het seizoen gebeld door Arnold Muren. Toen de trainer van Ajax C2. Dat ik alsnog het volgende seizoen in Ajax C1 ging spelen. En dat heette toen de tijd natuurlijk nog zo. Dus nu heet het inmiddels allemaal onder 15 en onder 14.
Ja, precies. Ja.
Dus toen ben ik uiteindelijk naar Ajax C1 gegaan. Dan ben ik daar gestart op 14-jarige leeftijd. Ja. Dus dat was eigenlijk start. Ik had het eigenlijk voor onmogelijk gehouden. Dus ik vertelde ook tegen mijn vriendjes van, nou, dat gaat nooit meer gebeuren. Want ik ben nu 14 jaar, ik wil het wel, maar die kans is heel erg klein op die leeftijd. Want ik dacht altijd dat je al op je 8e of je 9e werd gescout voor een profclub. En ik zat bij een amateurclub in een dorp. Ja, wie gaat er ooit kijken bij deze club?
Ja.
Maar dacht Arnold Muren op een gegeven moment toch wel wat anders over. Die zei van, scouten we eigenlijk wel in West-Friesland of in dat soort plekken. En ja, toen uiteindelijk dus 5 jongens van hetzelfde team. Dus dat was eigenlijk de start van de droom, zeg maar, op dat moment. Ja. En toen ging ik van 2 keer in de week trainen naar 5 momenten in de week naar Amsterdam. 4 keer trainen was het toen nog. En op zaterdag een wedstrijd. Woensdag vrij. Ja, en dan kom je meteen in waar jij ook expertise in hebt. Ja, enorme belastingpiek. Dus ik ging van 2 keer in de week trainen als puber in de groei naar ineens 4 keer in de week trainen. En dan op een hogere intensiteit. Want ik stond ineens met Daley Blind in de ronde. Ja. En dat soort jongens. Terwijl ik daarvoor gewoon met jongens die, met sommigen die niet zoveel van konden in de ronde stond. En ineens moest je op hoog niveau presteren. Snel herstellen. En weer sprints maken. Noem maar op. Dus ik was ook binnen no time weer geblesseerd. Eigenlijk geblesseerd. Ook omdat ik enorm in de groei was. Dus ik groeide van 1,70 naar 1,80. In ongeveer een half jaar tijd.
Ja.
Ja, dus ik had meteen rugklachten. En last van mijn wervelkolom. En noem maar op. Ja. Dus dat eerste jaar was ik eigenlijk voornamelijk geblesseerd. Eigenlijk bijna het hele jaar. Vanwege dat mijn lichaam eigenlijk die belasting gewoon niet aankon. Ik daar niet aan gewend was.
Nee, heel andere belasting inderdaad, wat je zegt.
Ja, dus dat is denk ik wel, wat je als, misschien luistert iemand die nu zelf de stap heeft gemaakt naar een hoger niveau, ook al is het in de amateurwereld waar je goed rekening mee moet houden. Van, en hoe houd je trainer daar wel rekening mee dat je ineens zoveel keer meer moet trainen en ook nog eens op een hoger niveau. Waardoor je gewoon veel sneller moet herstellen en veel meer moet doen om dat niveau aan te kunnen.
Ja.
Dus daar had ik het eigenlijk het hele eerste jaar last van.
Dus, hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe werd dat opgevangen?
Dat vind je natuurlijk zelf heel erg vervelend. Ja. Dus eigenlijk, je denkt iedere keer van ik ga me weer gewoon trainen. En ik denk dat heel veel voetballers zich daarin herkennen. Of ex-voetballers, dat je toch maar doorgaat en zegt dat je eigenlijk geen last hebt. Terwijl je eigenlijk wel last hebt. Maar ik moet zeggen dat de fysiotherapeut die er nog steeds zit, Erna Spil, hoofdfysio van Ajax Jeugd. Dat die dat eigenlijk heel erg goed deed. En daar eigenlijk altijd was voor de jongens die gewoon voor lange tijd uitlagen. En zich het gevoel gaf dat het ook een familie was en thuis. Mm. Waardoor je, ondanks dat je niet bij het team betrokken was, wel gewoon aan de slag ging om zo snel mogelijk weer fit te worden. Maar ook wel met het idee van, een rugblessure of een groeiblessure kan ook wat langer duren.
Ja.
Die vriend van mij kreeg dus last van oorschoed sletter in diezelfde periode. Dus de bekende knieklachten in de groei. Ja, dus die was er ook een hele tijd uit. Dus uiteindelijk zaten we samen met hetzelfde probleem, maar wel een andere blessure.
Ja.
Dan is het vooral fijn als iemand je de tijd en ruimte geeft om te herstellen. En op een gegeven moment zei eigenlijk dus ook halverwege het seizoen al, dat vond ik wel heel erg mooi, dat ik het volgende jaar zeker mocht blijven. Ja. Ondanks dat ik ik had eigenlijk bijna geen wedstrijd gespeeld.
Nee, je was meer
maar ze zeiden, je mag gewoon volgend jaar blijven. Dus je gaat door naar de B2. Dus naar de onder 16 nu. En je mag hier gewoon blijven. En dat gaf ook heel veel rust. Dus als iemand je zoveel rust geeft, dan geeft dat ook heel veel vertrouwen. En goede moed om door te gaan.
Ja,
het was anders geweest dat zij hadden gezegd van, of me geen aandacht gaven. En me in de onwetendheid lieten van, mag ik hier überhaupt wel blijven? Ja. Had ik het er wel moeilijker mee gehad.
Ja, je had natuurlijk een voorstelling van, ik wil op het veld staan, dag in dag uit en de wedstrijden meepakken in plaats van de fysioruimte opzoeken.
Ja.
Maar goed, mooi dat ze die tijd ook namen. Niet alleen maar korte termijn kijken, maar ook maar wat zit er nog meer in deze spelen.
Ik heb helemaal geen kans gehad, want ik heb ook niks kunnen laten zien.
Dus nee.
Zo voelde zij denk ik ook wel. Maar dat vond ik wel een mooie boodschap. Dus die heb ik ook wel meegenomen van, dat geeft een puber gewoon heel veel goede moed en vertrouwen om door te gaan.
Ja.
Überhaupt denk ik iedere speler. Maar zeker in die leeftijd ben je natuurlijk super onzeker. Dus wil je gewoon bevestiging hebben.
Ja.
Ja,
ja dus mooi.
Dat was fijn.
Ja.
Goed. Dus toen was ik ineens een aardige beer geworden. Zeker voor Ajax begrippen. Dus toen was ik ineens 81 bijna.
Ja.
En toen ging ik door naar de B2 dus. En toen, ik werd eigenlijk een beetje gehaald als rechtshalve, rechtsbuiten. Maar ja, zoals zo vaak in de Ajax jeugdopleiding word je dan omgeturnd tot vleugelverdediger, zo ook ik.
Ja.
En daar had ik op zich wel de fysieke capaciteiten voor, in ieder geval qua snelheid en kracht. Dus toen ben ik uiteindelijk rechtsback gezet. En B2 heb ik heel veel wedstrijden gespeeld. En toen speelden we eigenlijk allemaal tegen B1 teams. Dus dat was heel erg leerzaam. We hebben zelfs de bekerfinale gehaald tegen Ajax B1.
Hmm. Moesten tegen potje. Elkaar?
Ja, moesten tegen elkaar in de bekerfinale.
Ja.
En uiteindelijk B1 nog een stukje beter. Tot ik als eerste als aal in de A1 stond. Dus was ik 17. Toen heb ik bijna alle wedstrijden in de A1 gespeeld. Toen stond ik naast Jan Vertonghen vaak in het centrum. Van de Wiel. Of voor de verdediging of op de reservebank. Toby Alderwereld in dat team. Blind. Siem de Jong, Jan Vertonghen, zei ik al, John Goossens,
ja.
Ferdinand Nita, Rijder Poupon stond in de spits.
Kijk.
Dat was wel een leuke elftal. Er zijn best veel jongens uiteindelijk gewoon Eredivisie of zelfs Champions League gaan. Of WK-finale.
Zo, inderdaad.
Dus uiteindelijk van dat basiselftal hebben we denk ik gewoon 8 ver geschopt, behalve ik.
Ja.
Maar dat was een mooi team, ja. We hadden ook... Wel een dik kampioen. En uiteindelijk dat tweede jaar in de A, ja, toen ging het een beetje wringen. Toen ging het een stuk minder. En dat heeft ook dus gewoon met de grote... Het trainer ook gewoon een grote invloed op.
Hmm.
Dus ik merkte gewoon dat eerste jaar dat ik heel veel vertrouwen kreeg. En als je veel vertrouwen krijgt, dan ga je dingen doen die je eigenlijk misschien niet... normaal niet zo goed zou doen en uitvoeren. Die ga je ineens beter doen. En dat helpt natuurlijk ook gewoon heel erg dat je met goede spelers om je heen staat. Dus ik kan me gewoon herinneren dat als ik naast Jan Vertonghen stond, dat ik dacht van ja, wie gaat me wat maken?
Ja.
Dat je dan in de catacomben voor de wedstrijd staat, dat je denkt, ja. Het was nogal, hij was ook nog een jeugdspeler.
Ja.
Dat je nou wel denkt van, oké, relaxed. Ik hoef me niet druk te maken. Dat geeft gewoon een enorme boost.
Ja. Wat typeerden zulke jongens op die leeftijd al? Waardoor, ja, zij het ook... uiteindelijk zo ver geschopt hebben, denk jij, in hun carrière. Wat viel je toen al op, als je nu terugkijkt natuurlijk?
Gewoon heel veel vertrouwen in eigen kunnen. Dus ondanks dat misschien de buitenwereld tegen ze zei... je hebt niet zo goed gespeeld. Of je bent hier niet zo goed in. Dat ze dat eigenlijk links lieten leggen. En eigenlijk gewoon doorgingen met waar zij vonden dat ze goed in waren. Soms wel een beetje dat ik dacht van, oké, is dit geen arrogantie?
Hmm.
Tikkertje neigen naar arrogantie. Maar misschien kun je het gewoon beter uitleggen als zelfvertrouwen.
Ja.
Zo kijk ik er nu eigenlijk naar, want ze gingen eigenlijk gewoon stoïcijns door met waar ze mee bezig waren. En ze lieten zich eigenlijk gewoon niet afleiden door ruis.
Nee.
Soms kan je natuurlijk ook vanuit anderen daar feedback uithalen waar je iemand mee kunt. En dat hebben ze denk ik ook wel gedaan. Maar ze stralen vooral heel veel uit van, ik weet gewoon wat ik kan.
Ja.
En dat had ik niet. Dus heel eerlijk, ik ben dat niet gewend. Nee. En ik dacht, Jan Vertonghen is een Belg, dus die zal ook wel rustig zijn. En,
ja, komt hier nieuw,
ander land. Ja, zou ook wel een beetje verlegen zijn. Maar die anekdote heb ik wel vaker aan mensen verteld. Maar dan stond hij naast de aanvoerder van Sparta, met aanvoersband van Ajax, met die drie kruisen om zijn linkerarm. En dan stond die aanvoerder van Sparta, die wilde wat tegen hem zeggen. Maar was een kleiner mannetje. Hij is natuurlijk 1,91 of zo.
Ja.
En toen zei Jan Vertonghen tegen hem, de legendarische woorden: wat denk jij dat het vandaag gaat worden? Voor de wedstrijd. Nou, toen kon je me echt opvegen.
Ja, wat
en
mooi.
Al die gasten achter me ook. Ja, dat is natuurlijk een beetje arrogant.
Amsterdamse bluff.
Ja, het past goed bij. Maar dat kan ik nooit meer. Ik zou het nooit meer vergeten. En we hebben die wedstrijd met 9-0 gewonnen.
Zo.
En volgens mij stonden we na een kwartier of zo met 4-0 voor.
Zo.
In die tijd waren best wel grote uitslagen voor een Ajax. Die wedstrijden wel ruimte geworden liggen, denk ik, allemaal wat dichter bij elkaar.
Ja.
Met de jeugdopleiding die allemaal veel sterker zijn geworden. Maar toen was het verschil nog groot. Dus dat kan ik me eigenlijk vooral herinneren. Dat ze heel erg overtuigd waren van hun eigen kwaliteiten.
Ja.
En dat ben ik vanuit wie ik ben en misschien vanuit de opvoeding ook voor een deel niet echt gewend.
Hmm.
En misschien nog steeds wel te weinig. Dat ik een beetje gewoon denkt van, doe maar normaal. Terwijl je af en toe misschien wel jezelf wat meer op de borst mag kloppen. Van, hier sta ik, hier ben ik.
Ja.
Dus dat heb ik wel geleerd. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
Ja, mooi. Hoe komt dat, denk je? Die nuchterheid of niet van nature dat ja.
Ja, dat komt. Dat zit natuurlijk denk ik voor een deel in de genen en in de omgeving waar ik ben opgegroeid.
Ja.
Dus vanuit mijn ouders en de omgeving waar ik ben opgegroeid, dat West-Friesland, dat staat voor nuchterheid.
Ja,
en doe maar normaal nuchter. Hard werken en dan kijk je wat er van terecht komt, maar vooral niet laten zien wat je hebt of wat je bereikt.
Nee.
Dus dat zit er natuurlijk erg nog steeds voor een beetje in. Al probeer ik dat ook wel een beetje los te laten, want ik denk ook dat je juist heel veel kan bereiken door. Juist te laten zien wat voor kwaliteit je in je hebt en wat je bereikt hebt. Want dat kan ook andere mensen juist weer inspireren.
Precies.
Dus dat heb ik wel meegenomen vanuit die Ajax-tijd. Dan kwam ik natuurlijk als gewoon een boertje, zo noemden ze me ook, binnen.
Ja.
Je moet je toch gaan levelen of met hun een beetje toch in de kleedkamer de strijd aangaan. Om erbij te komen en om onderdeel van een team te worden. Ja, dat is ook al een uitdaging op zich.
Ja.
En ik denk dat heel veel jongens die nu zeg maar vanuit een andere omgeving een BVO instappen, dat die ook even hun plaats moeten zien te krijgen en leren wennen aan de organisatie, maar ook vooral aan de andere spelers die een hele andere opvoeding hebben gehad.
Ja.
En dat was voor mij ook heel erg wennen.
Ja, dan gaat het verder dan voetbal, maar het is ook je persoonlijke ontwikkeling daarin. Hè? Hoe ga je om met andere soort mensen? Hoe presenteer je jezelf?
Ja.
Ik denk dat het ook wel mooie levenslessen zijn die je daar ook hebt uitgetrokken.
Ja, en dat is wat ik nu dus ook zo belangrijk vind. Dus, en daar ben ik ook dus langzaam aan het achtergekomen van door die Ajax-tijd ook. Dus door eigen ervaring, maar ook gewoon door heel veel te lezen. En ook door de studies die ik heb gedaan. Ik dacht van dat is allemaal hartstikke leuk, die inhoud. En ik ben ook zelf begonnen uiteindelijk als trainer heel erg vanuit inhoud gericht. Van ik wil ze beter leren dribbelen, drijven, pasen, aannemen op het juiste moment, bla bla bla.
Ja.
Maar uiteindelijk merk ik dat het gewoon dat de relatie met de kinderen, met de spelers, uiteindelijk het allerbelangrijkste. En als jij als trainer of als coach kinderen of spelers zo weet te beïnvloeden dat ze uiteindelijk daar op persoonlijk en sociaal vlak ook dingen van leren, dan heb je je doel bereikt. En we slaan denk ik nogal te veel door naar de inhoud van het spel. Denk aan spelprincipes die kinderen tot in en treuren moeten leren of waarmee ze worden beïnvloed. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik denk dat je vooral eerst de nadruk op moet leggen van welke rol heeft iemand binnen het team? Voelt iemand zich veilig binnen het team en vertrouwd? Kan iemand zich kwetsbaar opstellen? Al dat soort zaken voordat je die inhoud in duikt. En dat heb ik vooral ook uit die Ajax-tijd meegenomen. Want uiteindelijk in het beginfase voel ik me zeker niet vertrouwd en zeker niet veilig.
Nee.
Maar dan is het, vind ik, de rol van de coach om dat ook te beïnvloeden.
Ja, mooi. Veel ook besproken in deze podcast, hè? De mens achter die voetballer. Ja. Ik neem je dat mens mee het veld op en kan je het inderdaad, wat jij terecht zegt, hebben over al die spelprincipes, wat belangrijk is, hè? Die techniek, die tactiek.
Ja,
alleen uiteindelijk, als de mens geen zelfvertrouwen hebt, verwacht niet dat hij ook die spelprincipes vervolgens goed toe kan passen. Ja. Dus mooi dat je dat doet. Lijkt me heel interessant om daar straks verder op in te zoomen, wat ik ook al in mijn intro aangaf, hè? Van een trainer die trainers traint en beter maakt tot een betere coach. Maar ik wil dan nog heel even teruggaan naar die Ajax-tijd. Want we waren nu dan in dat tweede jaar. Je kreeg die kans.
Ja.
Je mocht door.
Ja.
Uiteindelijk dus inderdaad in de A1 beland.
Komen,
kan je ons verder daarin meenemen hoe die journey is gegaan daar?
Ja, vooropgesteld, dat eerste jaar was echt super gaaf. Want dan sta je ineens in de A1. En toen kreeg ik heel veel aandacht van zaakwaarnemers. Ook in die tijd al. Dus ik weet nog dat Sjaak Zwart me aanklampt op de toekomst van zou je niet eens met mij gaan praten, want ik zou je wel kunnen begeleiden. Rob Jansen, misschien wel de bekendste zaakwaarnemer van het land nog steeds.
Ja.
En zo kwamen er steeds meer namen naar me toe die iets van mij wilden. Dus heb ik ook gesprekken gevoerd met mijn vader erbij in die tijd met verschillende zaakwaarnemers. Terwijl ik dacht, wat is dit, wat moet ik hiermee?
Ook weer een nieuwe wereld.
Tegenwoordig begint het natuurlijk steeds eerder. Maar toen, bij mij dus op ongeveer 17-jarige leeftijd. Met dat kwam ook het verwachtingspatroon ging natuurlijk ook een stuk omhoog. Dus uiteindelijk in het tweede jaar van de A kreeg ik ook weer wat klachten van mijn rug, aan mijn rug. Ik heb toen ook de keuze gemaakt om in dat tweede jaar in de A te gaan werken erbij. Naast het voetballen. En ik had het eerste jaar mijn atheneum afgerond. En toen ben ik in het tweede jaar ben ik gaan werken en mijn rijbewijs gaan halen en wat andere cursussen gaan doen naast het voetbal. En dat is een verkeerde keuze geweest. Achteraf gebleken. Dat had ik niet moeten doen. Dus ik denk uiteindelijk dat die combinatie van mij... Ik zeg niet dat het voor iedereen zo is. Maar voor mij was de combinatie van leren en een studie doen. En daarnaast die uitlaatklep van het voetbal en je daar volledig op focussen. Was voor mij gewoon ideaal. Dus aan de ene kant het denkwerk. En daarin helemaal je in verliezen. En aan de andere kant het spel. Dat was voor mij een hele goede combinatie. En dat werken vroeg namelijk ook fysiek best wel wat van mij. Daar was ik dan 's ochtends vroeg al. En dan tot en met begin van de middag en dan naar Amsterdam toe. Dat is uiteindelijk geen goede keuze. Nee. Dus daar heb ik later wel spijt van gekregen. Maar goed, ja, die keuzes maak je soms. Maar dat jaar heeft dat niet geholpen. Want daardoor voelde ik me bij vlagen al minder fit. En vooral de druk van het moeten werd een stuk groter. Dus ik had echt een soort van toegelegd op, ja, dit wordt mijn jaar. Tweede jaar in de A, daarna moet ik de stap maken naar de senioren. Ja, en als het dan niet gaat zoals het zou moeten gaan volgens jezelf, dan wordt dat wel lastig. Ja. Dus dan ga je een beetje met jezelf worstelen. En dat gebeurde dus in dat tweede jaar. En dan werden de prestaties minder. Komt er niet uit wat je zou kunnen. Dan ga je daar de hele tijd over twijfelen. En op dat moment was er nog niet echt iets van mentale begeleiding of iemand die daarover met je ging praten, terwijl ik eigenlijk wel daarmee worstelde. Dus op dat moment had dat wel fijn geweest.
Ja.
Maar dan moet je dat eigenlijk zelf oplossen in die tijd. Ik hoop dat dat inmiddels anders is. Maar daar kwam ik niet helemaal uit. Dus uiteindelijk ging ik van de A1 naar de A2. Halverwege het seizoen, zo'n beetje. En dan heb ik het seizoen afgemaakt in de A2. En uiteindelijk, dan weet je ook dat het einde verhaal is natuurlijk.
Mm.
Ja. Maar dat voel je dan eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen aankomen.
Ja. Hoi, Wessel hier. Ik onderbreek heel even deze aflevering voor het volgende. Sinds 2018 mogen wij namelijk prof- en amateurvoetballers helpen in hun fysieke ontwikkeling. Dit doen wij onder andere door onze online coaching, fitcheck en 1-op-1 performance training. Wil jij dit ook? Wil jij bijvoorbeeld ook meer kracht, meer snelheid en uitdagingsvermogen in je spel en niet meer doelloos naar de gym gaan of thuis trainen? Meld je dan aan via de link in de beschrijving en dan gaan we nu snel terug naar de aflevering.
Toen ging ik denken van, is dit wel wat voor mij? Wil ik nog een stap proberen te wagen? Ik denk als je de A1 van de Ajax haalt, dat je een grote kans maakt of misschien wel 80-90% om het betaalde voetbal te halen.
Ja.
Volgens mij blijkt dat ook uit de cijfers. Dus toen heb ik stage gelopen. Ben ik bij RKC geweest, kan ik me nog herinneren. Jong FC Utrecht volgens mij. En uiteindelijk heb ik contact gehad met Edmond Klaus. Die is nu weer terug bij Ajax. Volgens mij is middenbouwcoördinator van de jeugd. En die heeft mij toen verleid om eigenlijk naar HFC Haarlem te gaan. Naar het eerste, want hij was de assistent trainer. En ik dacht, ik kan of nu in jong gaan spelen.
Ja.
Maar daar had ik zelf een beetje twijfels bij of ik dat zou moeten doen. En ik dacht dat de Jupiler League eigenlijk wel goed bij me zou passen. Gezien mijn profiel, bijna 1,90, fysiek redelijk sterk, snel en een redelijke baastechniek, maar was niet de typische Ajax-speler of zo.
Nee.
Dus ik dacht, dat gaan we gewoon proberen. En ik heb iemand bij me, een trainer die mij goed kent en die vertrouwen in me heeft.
Precies.
Dus dat werkte ook dat gewoon. Stukje, dus ik kende hem gewoon. Ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En door mij zijn ze failliet gegaan nu. Nou ja.
Ja, hij maakt hem, precies. Dat was
dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen begon de andere kant van blessures. Dus toen heb ik na een paar wedstrijden al een meniscusblessure gekregen. Toen ik daar net was begonnen. Dus toen was ik net 19, denk ik. Geopereerd aan meniscus en de hele tweede seizoen zelfs in de baas gespeeld. Bij Haarlem toen in de Jupiler League.
Kijk.
En nog een goal gemaakt in de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.
Kijk.
En René Ponk was onze keeper. Nu keeperstrainer in het buitenland volgens mij. Die had bij Utrecht gespeeld als keeper. En die vertelde dat Utrecht me in de gaten hield. Dus dat was mooi nieuws na die laatste wedstrijd op de bus terugreis.
Ja.
Toen de voorbereiding van het seizoen begon, speelde ik tegen Dordrecht. En toen kreeg ik een tik tegen de buitenkant van mijn rechterknie. En toen voelde ik gewoon dat het niet goed was. Dat was in een van de eerste oefenwedstrijden. En toen... Uiteindelijk zei de orthopeed, dat moet je gaan trainen, optrainen en dan word je wel weer fit. En dan red je het wel, want het is alleen een beetje beschadigd, niet door en door.
Nee.
En uiteindelijk scheurde ik toen tijdens een training een paar weken later de kruisband helemaal af. Dus toen was ik net 19.
Zo.
Ja, en toen dacht ik eigenlijk van ja, dit moet mijn jaar weer worden. Want dan, als je dan het hele jaar gaat spelen, dan ja, is de kans groot dat je dan een Eredivisieclub weer gaat aankloppen. Als je op die jonge leeftijd gewoon alles speelt. Ja, en dat was dus niet zo. En toen heeft het 2,5 jaar geduurd voordat ik weer kon voetballen. Zo. Uiteindelijk. Dus daar heb ik heel veel complicaties gehad.
Oh.
Littekenweefsel voornamelijk wat weer terugkwam. Dus ik weet niet of meer luisteraars dat hebben, maar dat als je een knieoperatie hebt gehad of überhaupt operatie aan een gewricht, dat er dan littekenweefsel ontstaat. En dat kwam bij mij iedere keer terug. Dus ik moest iedere keer weer geopereerd worden.
Oh.
Om dat weg te knippen. En als het wegknipt en dan 3 weken later had ik weer hetzelfde probleem, kon ik weer mijn been niet strekken.
Oh.
Dus toen begon het feestje weer opnieuw. Moest ik weer naar het Spaanse ziekenhuis, weer opereren. En uiteindelijk naar Bergman. En,
ja. Helemaal
ik denk dat ik bijna 10 operaties gehad heb aan 1 knie.
Zo.
Aan mijn rechterknie. Ja, toen dacht ik, dat betaald voetbal, dat kan wel gestolen worden. Dus toen zei Haarlem nog wel van, dat is wel bijzonder. Die wilden mij nog wel een soort van koelkastcontract aanbieden. Om toch te blijven, terwijl ik al 2,5 jaar geblesseerd was. Dat is wel bijzonder.
Zo.
En uiteindelijk zijn ze daarna vlak daarna failliet gegaan.
Mm.
2010, denk ik. Uiteindelijk ben ik naar mijn amateurclubje teruggegaan. Zijn die vriend onder andere van mij en die tweeling zijn ook teruggekomen.
Ah.
Hebben dat met elkaar afgesproken. Allemaal op hetzelfde moment. Die waren uiteindelijk ook niet helemaal doorgebroken of ook blessures. En toen zijn we allemaal naar de Zouave weggegaan. Eerste klasse was toen het 1 hoogste amateurniveau. Meteen gepromoveerd naar de hoofdklasse. Het hoogste amateurniveau. Dus we speelden met een dorpsclub in de hoofdklasse tegen alle grote amateurverenigingen van het land.
Kijk.
Dus dat was hartstikke leuk. Alleen toen scheurde ik in de 4e wedstrijd opnieuw mijn voorste kruisband. Mm. Alleen toen in de rechterknie.
Andere knie.
Tegen HBS uit Den Haag. En toen ben ik helemaal gestopt. Dus toen was ik 21 of zo, denk ik. 21, zoiets.
Ja.
Dus toen heb ik het besluit genomen van... Ze zijn die vrienden allemaal nog lang doorgegaan en mijn neven ook allemaal nog daar gespeeld.
Ja.
En toen ben ik gewoon helemaal gestopt op mijn 21ste, denk ik. Ongeveer.
Ja.
Ja.
Eigenlijk ook een beetje een herhaling van de tijd. Maar vroeger inderdaad die divisie hoger, waardoor je ook weer op een platform kwam. Had je toen ook het idee, toen je toch bij je amateurclub terug op het oude nest, ook op dat niveau dat je denkt, hey, ik ga me ook weer in de kijker spelen om weer die stap te maken.
Ja, uiteindelijk niet zelf. Dus ik dacht zelf van, ik ga gewoon weer plezier vinden en voetballen.
Ja.
Ik was inmiddels gaan studeren. Ik ging bewegingswetenschappen doen aan de VU. Ik was heel blij dat ik mijn studie had afgemaakt achteraf. Want anders had ik wel een probleempje. Ja. Wat ga je dan doen?
Dan moest je dan helemaal weer gaan starten.
Ja. Dus daar was ik heel blij mee. Dus ik kon eigenlijk... Daarmee starten. Dus dat was heel erg fijn. En ik had eigenlijk niet het idee van... ik ga nog proberen om hoger op te spelen. Maar uiteindelijk attendeerde een journalist me erop van... hey, ik hoor dat IJsselmeervogels wel interesse heeft. En Spakenburg en zo. Om jou in te lijven.
Oké.
Maar dat was toen... had je topklasse. In die tijd. Dus toen had je nog niet de tweede divisie en derde divisie en zo. Dus dat was topklasse. En, maar ja, toen raakte ik dus weer geopereerd. Maar dus uiteindelijk attendeerde iemand me erop van... zou je dat nog willen en zo? Ik had er zelf eigenlijk niet meer over nagedacht.
Nee.
Ik deed het toen gewoon voor mijn plezier. En met het teamgenoten van vroeger... waar ik dus mee in de C1 de stap mee naar Ajax had gemaakt. Dus dat was hartstikke leuk.
Ja.
En gewoon een goed kwalitatief goed team dus. Waarmee we dus gewoon in die eerste klasse... iedereen van de mat speelden. Dus dat was gewoon een heel erg leuk jaar. En uiteindelijk had ik dat niet meer in mijn gedachten, die stap te maken.
Nee. Goed, uiteindelijk toch weer dus de schoolbank in. En helaas dus geblesseerd geraakt.
Ja.
Maar die tweede klap die je te verwerken kreeg. Hoe was de aanloop daar naartoe? Voelde je die aankomen ook, die tweede blessure?
Ja.
Of hoe kan je ons daarin meenemen?
Ja, dat bleek dus later tijdens mijn studie de psychological stress injury response te zijn. Nooit van gehoord natuurlijk toen. Maar later kwam ik er dus achter dat ik mijn blessure kon verklaren.
Hmm.
Want ik was er eigenlijk in die week, voelde ik al een beetje zeuren. En ik heb natuurlijk die knie die uiteindelijk later, waarvan de kruisband scheurde, heb ik continu overbelast. Want ja, die rechte knie, die kon niks. Iedere keer operatie en kon ik niet strekken. Dus die kon ik niet belasten. Dus ik was altijd op mijn linkerknie en op mijn linkerbeen aan het leunen en steunen.
Ja.
Dus ik voelde dat steeds meer ging zeuren en dat ik daar last van kreeg. En in die week voordat ik tegen HBS ging spelen, voelde ik al een beetje klachten en zo. En in die ochtend werd ik wakker vanuit een droom waarin ik mijn kruisband afscheurde.
Ja?
Ja.
Bizar.
Ja, en dus ik dacht, nou ja, dus ik kreeg al een beetje een zenuwachtig gevoel van, ja, wat is dit nou? Wat is dit?
Je droomt er gewoon over dat je...
Ja. Ja.
Bizar. Ja. Ja.
Dus ik had best wel een beetje een nerveus gevoel voor die wedstrijd. En het was uiteindelijk op een zompig grasveld bij HBS in Den Haag.
Hmm.
En dus ging die wedstrijd al een beetje in, maar op een gegeven moment kon ik het wel van me afzetten. Dus ik speelde gewoon die wedstrijd. Maar ik voelde wel een beetje die zeur. En dat leek ook wel een soort van mentale zeur of zo. Soms dacht ik bijna, zit dat wel in mijn lichaam of zit het in mijn kop? Ja. Heel rare gewaarwording was dat.
Wat gek.
En uiteindelijk zet ik mijn linkerbeen in een duel. En er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Alleen die speler liep er tegenaan. En toen klapte hij een beetje naar binnen. En toen was het al gebeurd. Toen voelde ik al knak. En toen ben ik met de fysio naar binnen gegaan. En ging nog even die lachmantest doen om te kijken of je kruisband er nog in orde in zit. Nou, dat was dus niet zo.
Dat was wel helemaal
Ja, dus die was gewoon door en door afgescheurd.
Ja.
Maar dat was wel een... dan ben ik dus ook later in mijn studie gaan onderzoeken van... Is dat echt zo? Kan stress of een gedachte... dat je geblesseerd gaat raken, kan dat ook oproepen dat je daadwerkelijk geblesseerd raakt. Nou, dat bleek dus zo te zijn.
Ja.
Dus dat was toen heel interessant later om het te verklaren. Maar op dat moment
nee. Dan,
wat is dit? En uiteindelijk kwam ik toen alleen thuis, weet ik ook nog. Dus dan zit je alleen, heb je voor de tweede keer voorste kruisband gescheurd. Nou, ik denk dat heel veel mensen, steeds meer voetballers scheuren. Volgens mij kan ik niet staven met cijfers, maar volgens mij scheuren heel veel voetballers hun kruisband af.
Dat is veel, ja.
Ja. Er zullen vast meerdere zijn die dat hebben ervaren. Dat je dan thuis komt dat je denkt... Jezus, nu ga ik echt gewoon niet meer kunnen voetballen. Nu is het gewoon echt klaar.
Ja.
Ik ga het ook niet meer doen, want... Nou, ik heb het wel laten opereren, maar je weet gewoon dat je daarna weer... Je gaat altijd last houden.
Ja.
Dat herstel. En er zijn wel wat voorbeelden die het heel goed hebben gedaan. Volgens mij heeft Ron Vlaar ook beide voorste kruisbanden afgescheurd. En uiteindelijk goed van hersteld. En zelfs nog het WK-kwartfinale tegen Argentinië.
Ja.
Super knap, daar heb ik heel veel respect voor. Want als ik zelf kijk hoeveel last ik daarvan had, dan vind ik dat wel heel knap.
Zeker.
Ja, ik hield er ook gewoon wel fysieke last van.
Ja.
Gewoon altijd wel klachten, nog een beetje aan kraakbeen of meniscus. Of...
Ja.
Dus uiteindelijk vanaf dat moment niet meer gevoeld.
Nee. Goed, maak je die keuze, wordt deels voor je gemaakt, maar uiteindelijk moet je nog zelf die keuze maken. Nou, je was al bezig met de bewegingswetenschappen.
Ja.
Ja, hoe toen verder? Hoe is jouw pad verder gegaan? Toen, dat hoofdstuk sluit je dan af?
Ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Hè, want je hele identiteit koppel je aan dat je voetballer van Ajax bent. Eigenlijk. Want op iedere verjaardag werd altijd gevraagd hoe gaat het met voetbal. Iedereen zag je als de voetballer, zeg maar.
Ja.
Op school, overal waar je kwam. En er werd eigenlijk nooit aan je gevraagd hoe het met je ging. Of je nog andere dingen interesse had. Het ging altijd over Ajax.
Altijd maar dat label.
Ja, altijd maar het label van de voetballer. Nou, dat zouden heel veel oud-voetballers herkennen. Ga dan maar iets nieuws vinden. En een nieuwe passie vinden. En een nieuwe soort van zingeving eigenlijk. Wat je voor doelen in het leven hebt. Ja, dat doel was voor mij voetbal. En op een gegeven moment moet je dat omzetten. En toen las ik iets over Raymond Verheijen. Dat hij ooit bewegingswetenschappen was gestart vanuit het idee om de voetbalwereld te veranderen. En dat stuk inspireerde me eigenlijk wel heel erg. Hij had zelf geen verleden volgens mij als voetballer. Maar het idee om de voetbalwereld te veranderen vanuit de wetenschap. Dus toen ben ik dat gaan lezen, dat stuk. En toen uiteindelijk... moest ik starten in jaar 1 in de bachelor van bewegingswetenschap. Maar dat wil ik eigenlijk niet, want ik was al wat ouder. Dus toen heb ik uiteindelijk alle vakken als bijvakstudent gevolgd. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds kan. Maar ik heb alle vakken heb ik gewoon me voor aangemeld. Ben ik al die vakken uit de pre-master gaan volgen. Want ik mocht niet, ook niet in de pre-master starten, omdat ik geen relevante vooropleiding had. Dus moest ik eigenlijk dus gewoon in jaar 1 starten.
Okay.
Dus had ik al die vakken gehaald. Ben ik naar de examencommissie van de studie bewegingswetenschappen gegaan, een blaadje ingeleverd. Ja. En toen ben ik toegelaten voor de master.
Zo.
Ja, dus ik heb uiteindelijk in 2,5 jaar mijn master gehaald.
Zo.
En in pre-master, dus die vakken gehaald. En uiteindelijk in de master is het bijna een soort pretpakket van wat je leuk vindt. Talentontwikkeling, talentidentificatie, sportpsychologie heb ik gedaan. Allemaal dat soort vakken.
Gaaf.
Maar een beetje geïnspireerd door Raymond Verheyen om daarin te stappen. En ja. Dus ook vanuit het idee van, ik wil iets in de voetbalwereld gaan veranderen. En teweeg gaan brengen vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit theoretische kennis. Dus dat was eigenlijk het startpunt.
Ja.
Dus toen ben ik, zodra ik een onderzoek kon doen, ben ik dat ook over met mezelf als leidend voorwerp gaan doen. Dus wat ik net zei over die blessure, hoe kan het dat je, als je een gedachte hebt of een bepaalde stress hebt in je hoofd, gaat het dan door naar je lichaam? Gaan je spieren daardoor ook verkrampen en is de kans daardoor op een blessure, spieren en pezen, ook groter? Nou, dat bleek dus zo te zijn uit mijn onderzoek. Ik heb een studie uiteindelijk bij Ajax gaan over mentaal voorstellen. Dus als je dan geblesseerd raakt en je gaat dat verbeelden, dus hoe je uiteindelijk weer op het veld staat en zo, helpt dat bij het revalidatieproces. Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan onder Ajax jeugdspelers. Nou, dat bleek ook te helpen. Dus als je denkt aan dat je weer beter bent of fit bent en jezelf weer op het veld ziet, helpt dat enorm om te herstellen van die blessure. En dus ook bijvoorbeeld alleen al het verbeelden van de oefening die je zou moeten doen buiten de sportschool om bijvoorbeeld, doet al de spieren aanspannen die moeten bijdragen aan dat effect.
Zo.
Dus je hoeft niet daadwerkelijk, jij traint denk ik heel veel sporters in de sportschool, dus je hoeft de beweging niet daadwerkelijk te doen om toch die spieren daartoe een beetje te prikkelen en te trainen.
Zo. Interessant. Dus je... Ja. Hersenen maken daarin geen onderscheid, ja. Of tenminste qua hersenactiviteit.
Niet, nee.
Tussen natuurlijk de beweging zelf is natuurlijk de beweging, maar daaraan denken of het helemaal eigenlijk visualiseren, positief visualiseren, dat je die beweging kan.
Precies.
Had jij denk ik in die tijd ook veel aan gehad.
Had ik heel veel aan gehad,
om die knieën uiteindelijk weer op te kunnen strekken, et cetera.
Ja. Had ik dat nog van tevoren geweten, maar
echt, goed,
maar daarom heb ik natuurlijk ook naar gestudeerd.
Ja, en daarom mooi om dat ook weer door te geven. Ja,
eigenlijk doe ik met dat soort dingen nu vrij weinig. Het is nog wel iets wat ik gewoon weet, wat werkt. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook sportpsychologen en zo mee bezig. Hoor de laatste Afke van der Wouw ook daar iets over zeggen.
Is hier ook geweest.
Ja, precies. Dus die is daar ook heel erg mee bezig van wat voor invloed heeft visualisatie op herstel van blessures. Dus daar kwam ik toen achter. Dat heb ik nog meer gedaan. Ik ben heel veel gaan verdiepen in positief coachen. Met name in Jacques van Rossum. Ik weet niet of dat je iets zegt. Coachdienooitverliezen.nl is de website. Sowieso, volgens mij bestaat de website nog wel.
Okay.
En hij heeft toen een PDF gemaakt of een soort klein boekje. En dat heet dus Coach die nooit verliezen. En dat gaat heel erg over de coach die zich richt op winstboeken in plaats van het winnen van de wedstrijd. En daar had hij allemaal tips en tools voor. En daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen. En ik had ook les van hem over talentontwikkeling. En dat ging dus heel erg over dat positieve klimaat creëren en dat ouders daar een grote beïnvloeder in zijn. De trainer, de spelers zelf, noem maar op, de hele omgeving. En de vereniging natuurlijk en uiteindelijk de bonden.
Ja.
Dat interesseerde me eigenlijk heel erg. Dus enerzijds dat onderdeel van, hoe kan je het voorkomen dat jongeren geblesseerd raken, maar vooral dat ze gaan presteren. Dus waar jij ook heel erg op zit.
Mm-hmm.
Hoe kun je ervoor zorgen dat je fysiek zo fit mogelijk bent als speler en als team. Dat vond ik interessant. En hoe beïnvloed je dat proces als trainer? En hoe jaag je spelers ook positief aan in plaats van negatief? Dat vond ik toen heel erg interessant, wat uit die studie kwam. En uiteindelijk ben ik nog een half jaar naar Frankrijk geweest.
Okay.
Naar Montpellier heb ik daar gestudeerd aan ook een bewegingswetenschappen universiteit. Toen heb ik overigens weinig gedaan met die twee thema's. Maar vooral veel in de kroeg gehangen.
Ja.
Dus het was een leuke tijd, maar ook goed om even te ontspannen.
Ja, precies.
Want ik was daarvoor alleen maar serieus. Toen heb ik een half jaar wat minder, wel gewoon mijn master afgerond.
Ja.
Maar minder, iets minder serieus gestudeerd. Hoort er ook af en toe bij.
Precies.
Toen afgestudeerd en toen dacht ik eigenlijk wel van wat ga ik nu doen.
Ja.
Ben ik eigenlijk een half jaar gaan werken in het dorp bij iemand die ik kende. Maar dat had niks met de studie te maken. En toen attendeerde eigenlijk een oud teamgenoot van Ajax me, Jeffrey Samson. Die speelde inmiddels bij HFC, Koninklijke HFC in het eerste. Die zei van, volgens mij zoeken ze iemand bij HFC in de jeugdopleiding. Die de breedte sport, en dat zijn bijna, wat zei die, 1000 leden of zo.
Ja.
Naar een hoger niveau gaat brengen. Of in ieder geval gaat zorgen dat ze kwalitatief goede training krijgen. Dat de trainers worden opgeleid en zo. Toen zei ik, mooi. Daar ga ik op reageren. Dus heb ik een brief gestuurd naar HFC. Met daarin een plan wat ik zou willen doen. om bij te dragen aan de beste, om de beste jeugdopleiding te worden van Nederland. En dat brief heb ik in 2013 geschreven. En toen ben ik uitgenodigd voor een gesprek. Dus zat ik met de jeugdvoorzitter en de vice jeugdvoorzitter aan tafel. En toen kwam die oud-teamgenoot van me, die kwam langs tijdens het gesprek.
Kijk.
En die zei van meteen aannemen. Zonder dat.
Ja, precies.
Dus toen was het ijs helemaal gebroken. Zo. Ja. Toen ben ik ook die week daarna gebeld en begonnen. Dus toen ben ik in 2013 bij HFC in augustus begonnen als coördinator breedsport.
Okay.
En dat was toen een functie die volgens mij bij geen enkele amateurclub er was. Volgens mij was ik de eerste in Nederland ook.
Mooi.
Voor bijna 20 uur in de week. Uiteindelijk werd ik daar ook totale hoofdopleiding van ook de selectieteams erbij. Een half jaar later al. Terwijl ik nog geen trainersdiploma had. Want ik had nog geen enkel trainingsdiploma gehad.
Dat wilde ik inderdaad net vragen. Van hoe was jouw eigen route als trainer? Als...
Ik had nog niks. Ik had nog geen trainingsdiploma gehad.
Oké. Okay.
Dus toen, ik had me gelukkig wel meteen aangemeld. Al voordat ik wist dat ik naar HFC ging, had ik me al aangemeld voor UEVC.
Ja.
Dus ik was in dat jaar en coördinator breedte en deed ik de UEVC met B-opleiding. Want ik heb toen bij het ex-prof die opleiding mogen volgen. Dus heb ik het in een jaar mogen doen. Dus in dat eerste jaar was het enorm druk.
Vanwege je achtergrond kon je daar gebruik van maken.
Ja.
Dat is wel fijn, ja.
Zo zat ik met Gijs Luijrik onder andere, die ik nu nog steeds veel spreek. Freddy Vierklauw. Nog een paar andere oud-profs.
Ja.
Zat ik in de UEVC met B-opleiding met Bart Logies als docent.
Oh ja.
Dus daar was ook een hele leuke ervaring weer. Dus dat heb ik allemaal in het eerste jaar gedaan. Dus enorm op mijn bek gegaan met ouders, hoe je daarmee moet communiceren. Ik had een team, kreeg meteen de C1. Terwijl ik nog geen diploma's had. En ik had pas even daarvoor geholpen met wat teams bij de Zouave. Met de D1 had ik geholpen als assistent, maar niet als eindverantwoordelijke.
Ja.
Zo was ik ook ineens trainer. En ik was coördinator. En ik moest oefenstof bedenken. En ik moest mensen aansturen en opleiden. De perfecte leerschool, wat mij betreft. Heel erg vrijgelaten. Het is een vrijwilligersorganisatie natuurlijk. En je komt ineens als een soort van professional, maar wel een jonge gast van 4,25.
Ja.
Kom je daar binnen. Dus daar heb ik enorm van geleerd. Daar heb ik uiteindelijk bijna 3 jaar gewerkt, denk ik. Zoiets. En daar was ik echt 70 uur per week, denk ik. Terwijl ik denk uiteindelijk 32 uur betaald kreeg.
Ja, precies, ja.
Maar ik was er bijna dag en nacht.
Meer dan fulltime
mee
bezig.
Ja,
dus
dat zou ik ook iedereen aanraden. Die jongens, ga gewoon dingen proberen. In de voetbal of in de sport, als je dat leuk vindt. En dan kom je er vanzelf wel achter of je er goed in bent.
Ja.
En waar je plezier in hebt.
Eigenlijk een beetje deels per toeval dan. En dan gewoon in het diepe gegooid als een hele serieuze rol. Maar dus ook gelijk trainer en die opleiding erbij. Ja. En daardoor kwam dat op je pad.
Ja.
Het was niet iets wat je van tevoren bedacht. Van,
nee,
ik wil...
niet per se.
Nee. Wat ik wel mooi vind, eigenlijk in de intro op dit verhaal geef je ook aan. Van, een brief geschreven hoe we de beste jeugdopleiding van Nederland kunnen worden.
Ja.
En uiteindelijk is het ook gelukt.
Ja. 2015. Ja.
2 jaar later.
Ja, zoiets.
Ja, als je zegt 2013 stuurde je die brief.
Ja, ja, dus toen ben ik eigenlijk meteen ik was heel enthousiast en jong. Ik ben meteen wel met te veel dingen aan de slag gegaan. Dus dat is een valkuil van jeugdigheid. Dus toen wil ik alles verbeteren. Ik geleerd in de studie natuurlijk. Dat ze met veelzijdig bewegen aan de gang gingen. Dus in iedere warming-up moesten alle trainers van de hele opleiding, 64 trainers geloof ik waren het er toen. Die moesten allemaal in de warming-up iets met andere vormen van bewegen doen. In 2013 praten we over. Nu is dat natuurlijk een hot thema.
Ja.
Ik was, ik weet niet wie er nog meer mee bezig was. Maar ik had het idee dat niet veel anderen daar op enige vorm mee bezig waren. Dat probeerde ik. Ik wilde alle trainers opleiden. Van de selectie, maar ook de vaders en de moeders met coachavonden en noem maar op. Dus daar was ik mee bezig. Ik wilde dat alle teams 2 trainers hadden. En dan 2 pubers uit de jeugdopleiding die dan samen een jeugdteam gingen trainen. Dus de A en de B gingen dan met z'n tweeën. 2 gasten daaruit, 2 meiden gingen dan samen de D14 trainen, bijvoorbeeld.
Kijk.
Zo, over zulke aantallen praten we.
Ja, ja.
Dus daar was ik mee bezig. En dan schema's wil ik ook op elkaar afstemmen. Dus ik was heel erg bezig met coördineren van materiaal. En zorgen dat het materiaal klaar staat. Dat alle CIO-studenten er een half uur van tevoren waren om de training aan elkaar voor te doen. Maar ik merkte uiteindelijk, en ik wilde ook nog de voetbalinhoud verbeteren. Nou, dan kom je er gewoon achter in zo'n jaar dat dat niet allemaal tegelijkertijd kan.
Nee.
Dus daar, dat was ook mijn grootste valkuil. Dan kwam ik ook achter dat het niet ging lukken. Dus uiteindelijk heb ik dat veelzijde bewegen wel een beetje gedaan, maar niet strikt opgezeten. Vooral in de training waar ik bij betrokken was, bij de jongste jeugd, dus de minis. Onder 8, zeg maar, dat was toen nog F's. Minis, F's en E'tjes, daar was ik altijd bij. Ja. Daar kon je zelf invloed op hebben, dus daar deden we het heel erg. En dan gingen we ook uiteindelijk voetbaljudo doen. Dus gingen we samen met KenMU, de lokale judovereniging, gingen we in de
Haarlem ook, ja.
Ja, gingen we in december en januari gingen we judo met alle minis, F en E-pupillen.
Kijk.
Dat was ook super cool. Dus het over veelzijdig bewegen gesproken. Gingen we zaalvoetballen in de wintermaanden. En in de zomerperiode dan naar de duinen toe en op het strand om daar te voetballen.
Ja.
Dus dat was heel erg afwisselend. Dus op die manier, dat een beetje gekaderd en dat voetbalinhoud, ja, er waren gewoon trainers op dat moment met meer voetbalverstand dan ik. Dus je moet, dat moet je ook gaan erkennen.
Mm-hmm.
Onder andere Gert-Jan Tameres, nu de hoofdtrainer, die inhoudelijk gewoon supersterk was. Dus ik heb eigenlijk heel veel aan hem gelaten op dat moment. Om dat aan andere trainers te vertellen hoe hij dat deed. Dus als je zelf de kennis niet hebt, dan moet je de kennis hebben, zei mijn vader al. Dus zette hem dan maar in om dat verhaal te vertellen. En we hadden ook Rick Verhagen, nu jeugdtrainer bij Ajax. Frank Korbes ook jeugdtrainer bij Ajax. Zaten allemaal in die opleiding. Dus heel veel trainers met enorm veel talent voor training geven. Dus daar heb ik ook vooral gebruik van gemaakt. Want op dat moment, en misschien nu zeker ook nog, want ze zijn er dagelijks mee bezig, hebben zij daar gewoon meer talent voor. Ja. En hebben zich daar enorm in ontwikkeld. Dus die ruimte heb ik hun ook gegeven. Dus we deden het echt samen, dat gevoel had ik wel. Dat we echt een team waren met verschillende mensen. Maar uiteindelijk was ik ook gewoon veel te veel aan het proberen. Heb ik vooral de focus gelegd op iedereen opleiden. Dat stukje veelzijdig bewegen in de onderbouw proberen. En vooal zorgen dat het er gewoon geregeld is. Dat er ballen zijn.
Ja.
Ja, daar ben ik het eerste jaar druk mee geweest. Ja,
precies.
Ja.
En wat bepaalt dan een opleiding van het jaar? Of de beste jeugdopleiding van Nederland? Waarin?
Ja.
Wat bepaalt dat? Welke criteria? En wat onderscheiden in jouw tijd kan ik ook KFC van alle andere opleidingen, denk jij?
Ja, dus voornamelijk dat innovatieve, iets innovatiefs doen. Daar keek en kijk de KNVB dan naar met die Rinus Michels Awards.
Ja.
En dat voor langere tijd doen. En het moet ook bijdragen aan een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling. Dus het gaat er niet zozeer om of je hoog op die top 200 ranglijst stond. Want dat stond de KFC toen zeker nog niet. Volgens mij nu wel ergens in de top 5, denk ik. Maar ze keken vooral naar, zijn wij met vernieuwende dingen bezig en weten we dingen te borgen in beleid. En er ook voor te zorgen dat trainers het gaan uitvoeren. En dat was met name gericht op dat we dus trainers opleiden. Dus dat waardeerde de KNVB heel erg. Dus van zeg maar de vaders en de moeders waar ik coachavonden voor organiseer tot alle pubers. En dat mixte ik ook door elkaar. En ik liet dus bijvoorbeeld de trainer van de F1, dus onder 9-1, liet ik de coaches, alle coaches van de onder 9 lijn, van de F-lijn, allemaal coachen tijdens een coachavond. Dus vertellen hoe je een wedstrijdbespreking hield. Dus hij deed net alsof hij een wedstrijdbespreking ging houden. En dan voor al die vaders en moeders. En dat was super leerzaam. Want dan gebruikte hij allemaal woorden zoals de stoep en de straat en de rode lopen. Allemaal beeldspraak die ouders allemaal over gingen nemen. Dus op een gegeven moment was ik op zaterdag aan het kijken en hoorde ik iedereen rode lopen roepen en de stoep en de straat. En zo wat die coach daarvoor had verteld.
Ja.
Dus dat, dus eigenlijk het inzetten van de selectietrainers om de vaders en de moeders en de pubers te trainen en te coachen om een betere trainer-coach te worden. Maar dus ook het bij elkaar komen van al die selectietrainers. Maar vooral het breedsportverhaal vonden ze daarin interessant. En ook dat veelzijdig bewegen voor de breedte. Die twee dingen, die kwamen eigenlijk als belangrijkste terug in een rapport, zeg maar. Dat we dat deden. En daar waren we denk ik ook een van de, misschien wel de eerste of een van de weinigen in die dat op dat moment deden. En we hadden ook gewoon een hele talentvolle trainersgroep. Dus ik heb het ook zeker niet alleen gedaan.
Nee.
Een hele goede jeugdvoorzitter. En dus een groep trainers met elkaar die allemaal eigenlijk hetzelfde uitroeren. En als je dan ook nog eens zichtbaar bent, dus diezelfde trainers lopen vaak op het complex rond, dan gaat er beïnvloeding plaatsvinden. Want dan zeg ik, als ik langsloop bij een training, zeg ik even iets tegen een trainer, waardoor die trainer denkt, oh, misschien kan ik dat op een andere manier doen. En als dan Rick of Frank of Gert-Jan dat ook nog eens riep, dan versterkte dat het verhaal enorm natuurlijk.
Ja, draagvlak.
Ja, als dat dan ook nog eens op de website wordt gecommuniceerd met een wekelijkse blog. En dat soort dingen, dan gaat het echt leven. Dat er een bepaalde visie is. Dat de club ergens naartoe wil. Dat je een bepaalde missie hebt. Bepaalde doelen nastreeft. En dat ook allemaal met elkaar gemaakt is. Dus dat is ook een jeugdplan. Mooi opgemaakt.
Mooi.
Vooral een clubje mensen die samen iets wil bereiken. Laat ik het zo zeggen.
En waar kwamen toen jouw ideeën vandaan? Want je zei van nee, ik kom net eigenlijk uit de schoolbank. Je werkt kort eigenlijk iets niet gerelateerd daaraan. Ja. Is dat een eigen ervaring? Waar kwamen die
deels
ideeën
eigen ervaring, maar vandaan? Vooral dus ook met die gasten praten.
Ja, precies. Want, daar gewoon over sparren, dingen zaten, samen spelen.
Ik kan me herinneren dat we op een woensdagavond tot 12:30 s'nachts op HFC waren. En dat we gewoon na de training, dus de training waren 9:00 klaar. Zaten we gewoon tot 12:30 te ouwehoeren over hoe we met spelers om moesten gaan.
Zo. Daar veel van geleerd natuurlijk.
Ja. En dan met die jongens die er zelf ook continu mee bezig zijn. Dus die namen die ik net noemde, als je daar dan mee zit.
Ja.
En vooral in die tijd heel veel met Rick toen. Dan ga je echt stappen maken. En daar heeft hij hopelijk en ik nog steeds in ieder geval veel profijt nog steeds van die tijd. En ja, dan ben je ook een stuk jonger. Nu heb je ook wat andere verplichtingen.
Mm. Ja.
Moet je soms ook gewoon wat eerder thuis komen. In die tijd had ik niemand om verantwoordelijkheid af te leggen. Dus ik kwam gewoon thuis hoe laat ik wilde.
Zo is het, ja.
Dus dat was een mooie tijd. En als je zoveel met elkaar in gesprek gaat over ontwikkeling en spelers te raken. Hoe doe jij dit met training? Als je dit wilt trainen, wat doe je dan? Hoe zet je de verdediging van de tegenstander onder druk? Allemaal dat soort gesprekken hadden wij het continu over. Ja, dan word je in een jaar tijd kan je heel veel beter worden.
Zo, zeker. In combi met dus uiteindelijk ook zelf je papieren halen.
Ja,
en die vrijheid in die rol. Ja,
precies. CNB gehaald in het jaar. Ja.
Ja, tof.
Dus dat ging ook snel.
Ja, nee, ja. Zeker. Ja. Nou ja, fast forward. Je gaf het net al kort aan. Dat je ook in principe is vanuit je eigen voetbalcarrière.
Ja.
Maar dus ook zeker hier die eerste flinke kilometers heb kunnen maken en vlieguren.
Ja.
Uiteindelijk doe je dat eigenlijk nog steeds.
Ja.
Kan je dit zo vertellen, eigenlijk jouw huidige rol?
Ja.
Rollen eigenlijk, want je doet van alles. Ja,
ja nee. Uiteindelijk ben ik meer een opleider, denk ik, dan echt alleen maar trainen.
Mm-hmm.
Daar ben ik wel een beetje achter gekomen. Dus ik vond het wel mooi om bij HFC juist dat toen al te verbinden. En ook bij de KNVB ging ik dat laten doen.
Ja, ook dus 6 jaar gewerkt volgens
bijna
mij.
Bijna 6 jaar, ja. Dus ook in verschillende rollen. En het ging eigenlijk altijd ook over het opleiden van trainers of hoofdopleidingen. En dat ontwikkelen van zo'n leerplan, wat moet je iemand dan leren? Dat vind ik best wel interessant om te doen. En voor mij is gewoon het trainer zijn, ik vind dat hartstikke leuk. Maar ik vind om daar de hele week mee bezig te zijn, vind ik net iets te beperkt. Dus ik wil graag een iets bredere blik. En juist mensen beïnvloeden die daar ook mee bezig zijn.
Ja.
En ik merk gewoon vanuit mijn eigen ervaring, maar ook natuurlijk wat er in de media allemaal voorbij komt. Vanuit in het trainersland. En ook waar ik me over verbaas in, met name de voetbalwereld. Dat ik dacht, daar is wel wat te veranderen. En ja, dat is, uiteindelijk is dat pas in 2020 hoor, tot echt een bedrijf geleid. Samenwerken met Ubuntu Sport. Dus PAS heet het.
Ja.
PASS. En dat gaat eigenlijk over het sociale, persoonlijke en motorische deel. Wat volgens mij te weinig in de bondsopleidingen zit. Of het nou de voetbalbond of de hockeybond of alle andere bonden is. Ja, wat mij betreft kan er nog meer aandacht besteed aan worden. In dat gat zijn we eigenlijk gesprongen. In de coronatijd geschreven verschillende leerplannen voor beginnende trainers, gevorderde trainers. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dus online in die tijd. En gewoon gaan proberen. En uiteindelijk zijn we nu 4 jaar verder. En doen we dat in samenwerking met een aantal BVO's, betaald voetbalorganisaties, waarvanuit we die opleidingen verzorgen. Dus in samenwerking met hun, zodat we proberen het voetballandschap uiteindelijk te versterken en te verbeteren. Die trainers die het beter gaan doen, zorgt er uiteindelijk voor dat ze er zelf meer plezier in hebben en uiteindelijk de kinderen natuurlijk ook meer plezier. Dus dat doen we middels de betaald voetbalclubs en ook in andere teamsporten. Bijvoorbeeld in de hockey zijn we bezig, basketbal ben ik nu wat dingetjes aan het doen. Zo proberen we ook in andere sporten. Het kan eigenlijk voor iedere teamsport. Het gaat eigenlijk gewoon over hoe ben je met je team bezig.
Ja.
In plaats van dat het over de inhoud van het spel gaat.
Precies. Het gaat inderdaad niet weer om die spelprincipes, et cetera. Ja. Daar zijn ze, als het goed is, al.
Nee, en daar zijn anderen beter
in. Ja, daarom.
Daar mogen anderen wat over vertellen.
Ja.
Dat is niet. Ik denk dat ik wel iets van af weet.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
Maar er zijn anderen die daar een stuk beter in zijn. Ja, die dat vertellen.
dat is als het goed is al hun rol, maar dat missende puzzelstukje wat jij zegt, hè, het sociale, het veelzijdig bewegen, eigenlijk al die pijlers die je net schetst, wat ook in de naam zit.
Ja, precies.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben, dat is ook een vraag die wij vaak krijgen, zeker ook als BVO-spelers zich bij ons aanmelden voor een fitcheck, voor online coaching. Van hé, maar dat hebben die clubs toch al zelf geregeld? Ja. Hoe kijk jij daarnaar, zeg maar dan in jullie rol, zeg maar, waarom ze, of heeft een, hoe is dat nu bij clubs geregeld en waarom gaan ze bijvoorbeeld met jullie in zee om dat goed aan te pakken?
Ja, hele goede vraag. Veel clubs hebben tegenwoordig een hoofdopleiding, maar zeker niet allemaal. En wat mij betreft is een hoofdopleiding voor een aantal zaken verantwoordelijk. Dat is beleid maken over hoe gaan we spelers hier veel plezier laten beleven en ontwikkelen. Samen met een bestuur. Het opleiden van mensen, van trainers en het begeleiden daarvan. En wat ik zie dat in de praktijk worden hoofdopleidingen gewoon vaak opgeslokt in de tijd. Een beperkt aantal uurtjes die ze dan krijgen van een club om dat te doen. Dan moeten ze ook nog mensen opleiden. Terwijl ze al heel veel vragen moeten beantwoorden via mail, contactpersoon zijn, bij training gaan kijken, wedstrijden. En dan ook nog opleidingen.
Ja.
Vaak, dus ergens vind ik het er wel bij hoor, bij de rol van hoofdopleiding. Maar ik zie ook gewoon dat gewoon te veel wordt. De meeste werken niet als fulltimer bij een amateurvereniging. Dus vaak is het 15 uur in de week. Wat je naast je werk doet. En vult het gewoon heel erg goed aan op het werk wat de hoofdopleiding al doet. En als dat elkaar kan versterken, denk ik dat het elkaar alleen maar helpt. Dus daarin ondersteunen we eigenlijk de hoofdopleiding. Dus we zijn niet een gevaar of zo. Of een,
nee,
iemand die de hoofdopleiding in de weg wil zitten. We hebben juist heel erg goed contact met die hoofdopleidingen vaak van die clubs. Die komen nu letterlijk vaak naar ons toe om hun te helpen. Omdat bij de meeste hoofdopleidingen ook wel geloven in van plezierontwikkeling naar prestatie. Dus de contact met die hoofdopleiding is juist heel erg goed. Dus vaak hebben we met hen contact, soms met jeugdbestuurders of voorzitters van de clubs met name die vaak geen hoofdopleiding hebben. En dan is het natuurlijk vaak nog makkelijker, want die doen helemaal niks aan opleiden of begeleiden van trainers.
Mis een link dan.
Ja. Dus dat is vaak de ingang. En vanuit daar gaan we vaak aan de slag. En ik denk dat heel veel clubs wel hebben nagedacht. Nou, misschien ben ik daar misschien ook wel ambitieus in. Maar ik hoop dat clubs hebben nagedacht over hoe ze kinderen het voetbalspel aan willen leren. Een beetje. De praktijk is vaak natuurlijk wat weerbarstiger hoe dat eruit ziet. Maar ik denk dat weinig clubs hebben nagedacht over hoe gaan we kinderen in verschillende leeftijden persoonlijk en sociaal en motorisch ontwikkelen. En hebben daar een leerlijn voor. En er zijn maar een aantal clubs waarvan ik weet, die hebben echt een leerlijn op voetbalgebied en proberen echt systematisch spelers beter te maken. Het kan voetbal of hockey of welke teamsport zijn. Daarin beter te maken. Maar vooral op dat deel, het persoonlijke, motorisch en sociale deel, niet. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Ik zou het bijzonder vinden als een club zich bij mij meldt en dat kan laten zien.
Ja.
Dan hou ik mij enorm aanbevolen.
Voel je welkom als je dit luistert. Ja.
Dan laat het me weten, want dan wil ik daar graag met je over sparren. Want ik heb het nog niet eerder gezien. En wij hebben dat dus ontwikkeld. Wij hebben nagedacht over wat zouden kinderen, en uiteindelijk zouden we dat ook voor volwassenen willen doen, moeten leren op persoonlijk en sociaal en motorisch gebied voor verschillende leeftijden. En daar een soort leerplan voor gemaakt. Dus wanneer is wat belangrijker? Dus bijvoorbeeld omgaan met emoties of verantwoordelijkheid nemen of doelen stellen, evalueren of reflecteren op je prestatie. Dat hebben we allemaal uitgewerkt. Er zijn 11 ontwikkeldoelen uitgekomen. En die 11 ontwikkeldoelen daarvoor hebben we beschreven wat daar voor overtuiging bij past. Want het is uiteindelijk het gedrag wat je ziet. Een kind gaat door. Je hebt Bart Heuving gehad in de podcast. Er lukt iets niet. En een kind gaat door en gaat het nog een keer proberen. Ja, dat is het gedrag wat je ziet.
Ja.
Maar hoe ga je die overtuiging beïnvloeden?
Precies.
Dat is ook een van onze ontwikkeldoelen. Fouten maken zijn noodzakelijk om te leren. Dat is een van de ontwikkeldoelen. En zo hebben we er 11. En dan voor bepaalde leeftijden hebben we bepaalde ontwikkeldoelen belangrijker gemaakt. En in de eerste basisopleiding bespreken we eigenlijk alleen verantwoordelijkheid nemen en ieders bijdrage telt. En dat gaat over afspraken maken met kinderen en ouders. En zo basic is het. We zien gewoon dat de meeste trainers gewoon eigenlijk geen afspraken met de kinderen en de ouders. En zeker niet met de ouders maken aan het begin van het seizoen. En vooral dat ze niet concreet zijn. Dus dat ze niet te bewaken zijn. Dus uiteindelijk in die opleiding beginnen we daarmee met maak afspraken en wat voor soort afspraken zijn dat nou? Hoe kleed je die in? Hoe betrek je de ouders daarbij? Zodat het de afspraken van het team worden in plaats van jou als trainer. Die je hebt opgelegd. Dus dat is met name bijeenkomst 1 daar met die beginnende trainers. En dan bij bijeenkomst 2 gaan we die afspraken vertalen naar het veld. Naar of een training of een wedstrijd. En hoe ga je die afspraken dan handhaven? En dat begint al met de kinderen komen aan en die komen te laat. Dus dan ben ik al heel benieuwd hoe de trainer daarop gaat reageren. Dus daar gaat het dan over, over structuur. Met die afspraken bijvoorbeeld. En zo komen er nog meer dingen voorbij. Op de afspraken die zij de vorige keer hebben gemaakt. Die, voor, ja. die zij voor hun team belangrijk vonden. En dat is dan super interessant. Of ze dan duidelijk genoeg zijn. Want al die trainers geven aan. Ja, de trainers waar ik het meeste aan heb gehad. Zijn de trainers die duidelijk zijn geweest. En consequent. En vervolgens als het zo trappen kan. De meeste trainers in de valkuil. Dat ze niet duidelijk genoeg zijn. En niet consequent zijn. Als het erop aankomt. Dus dat proberen ze mee te geven. Dat je als je die afspraken dan met de kinderen hebt gemaakt. Dat je dat wel moet handhaven. Of in ieder geval bespreekbaar moet maken. Want daar leren mensen. Zeker kinderen enorm veel van, op persoonlijk en sociaal vlak, als ze daarmee geconfronteerd worden. En 100%. Als je dat niet laat lopen.
Nee. Ja, dat is eigenlijk een win-win. Het is uiteindelijk, de trainer ontwikkelt zich eigenlijk door hier weer over na te denken, ook weer als mens en als een goede, precies. Dus inderdaad van een goede trainer die misschien inhoudelijk goed is, hè, voetbaltechnisch, tactisch, maar uiteindelijk als coach je ook ontwikkelt, maar daardoor die speler ook weer beter kan ontwikkelen, waardoor je eigenlijk allebei groeit.
Dat is het idee, ja. Dat dus het, uiteindelijk dat, doel, dat je zelf ook gewoon meer vertrouwen krijgt als trainer. Dat je daar ook mee om kan gaan.
Ja.
Want nu, het zijn simpele voorbeelden. We kennen allemaal de kinderen die in een rijtje staan en elkaar gaan zitten trekken of aan het klieren zijn.
Mm.
En ik liet dat ook lopen. Dus als je jong bent, denk je, ja, vermoeiend man. Moet ik daar ook nog mee gaan? Ik ga me op die kinderen richten die nu gewoon bezig zijn. Ik ga door met die oefening. Daar eigenlijk ben je verplicht als trainer om daar wat mee te doen. Je moet daarna handelen. Je moet met die kinderen in gesprek op dat moment.
Ja, als je die afspraak ook hebt gemaakt. En het lijkt me ook gek als je afspraken maakt om dat te gaan doen. Maar
ja, dus,
hoe zou je dat nu aanpakken? Heel praktisch. Stel je luistert en je merkt dat in je team.
Dan zou ik dus daar meteen op de afspraken terugkomen. Over als we hebben afgesproken om niet te clearen.
Ja.
Of in ieder geval te luisteren naar de trainer. Dat ik dat meteen zou bespreken met ze op dat moment.
Ja.
Voor de groep, want het is een teamafspraak.
Precies.
En dat ik daar zelfs ook na afloop nog even op zou terugkomen bij de betreffende spelers. En daarover, wat denk je wat dit gedrag met andere kinderen doet? Hoe denk je, kijk je daar nu zelf naar? Door gewoon allemaal vragen te stellen. Dus niet meteen te veroordelen over hun als persoon. Ik zeg niks over jou als persoon, maar vooral over wat voor gedrag ik zie. En ze daarop te bevragen van, wat vind je daarvan? Wat denk je wat andere kinderen daarvan vinden? Hoe zou je dat zelf vinden? Nou, ja. Dat soort vragen.
Spiegel.
Ja, spiegel voorhouden doet ze al nadenken. En ik merk dat dat wel goed werkt.
Ja, mooi.
Dus dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. En soms vind je het soms ook natuurlijk nog moeilijk. Want dan denk je, shit, ja. Eigenlijk heb ik er geen zin in om hierop in te spelen. Mm-hmm. Maar je bent als coach gewoon, trainer-coach gewoon een opvoeder. En je bent dus wat mij betreft verplicht om dan te handelen als je dingen ziet gebeuren waar kinderen op persoonlijk en sociaal vlak iets van zouden kunnen leren.
Ja.
En zeker nu in deze maatschappij, waar kinderen enorm onder druk staan, veel stress ervaren, van alles moeten. En ze teamsporten voor hun ook een heel belangrijk middel is om ze eigenlijk te wapenen tegen de toekomstige maatschappij. Zodat ze klaar zijn voor alle stress die ze nog meer gaan ervaren als ze het werkende leven ingaan. Daar denk ik, is teamsport het belangrijkste middel voor. Want waar ga je het anders doen? Ja, in de klas zou ook kunnen, maar dan heb je 30 mede-klasgenoten.
Ja.
En team is vaak ietsje kleiner. Zeker bij de pupillen zit je misschien met 10, 8 in een team. Dus heb je als trainer een belangrijke rol te vervullen. Maar ja, tegelijkertijd kan iedere gek nu trainer worden. Dus wie gaat er voor de groep staan? Niemand wil, dus ik ga voor de groep staan.
Ja.
Daar maak ik me gewoon heel erg druk om. Dat 90% van de trainers in Nederland niet opgeleid wordt. En 40%, dat is nog erger misschien wel. Dat 40% van de trainers in Nederland zich niet capabel genoeg voelt om training te geven.
Hmm.
Dus het is erg dat niet iedereen een opleiding krijgt. Want ik vind eigenlijk net zoals in IJsland. In IJsland heeft de bond het verplicht dat iedere trainer die voor kinderen training staat te geven, dat die een diploma haalt.
Ja.
Die moeten allemaal een opleiding volgen. Redelijk makkelijk praten, omdat ze volgens mij 500.000 inwoners hebben.
Ja.
En hier ietsje meer.
Ja.
Maar ik vind ook wel dat Nederland naar een model toe moet, waarin je in ieder geval, misschien niet meteen professionals, maar in ieder geval mensen voor de groep zet die op een verantwoorde wijze met kinderen om kunnen gaan.
Ja.
En daar helpen opleidingen heel erg goed bij.
Ja, op welk niveau dan ook, bedoel je daarmee, denk
maakt
ik.
Maakt niet uit.
Dat maakt niet uit.
Dat, en we zien het in alle sporten terug. Of je nou in de turnen kijkt met die documentaire Turn. Of
ja.
In het voetbal met grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen weekend nog in Brabant. Ik weet niet of je dat gezien hebt. AD.nl stond een filmpje dat ouders bij een onder-12 wedstrijd gingen knokken.
Niet gezien, hè?
Om duidelijke reden. Nou, moet je maar even opzoeken.
Ik was ook even lekker op wintersport genieten.
Precies.
Ik had het niet gezien nog, maar...
Bizar.
Maar dat is bizar. Ja,
bizar met
bizar.
Elkaar. En de kinderen zijn aan het roepen, stop, stop, pap. Alsjeblieft niet vechten. En kinderen aan het wegrennen naar de kleedkamer. Zo. Ja, als je dat ziet, denk je echt, er is nog een wereld te winnen.
Zo, ja.
En dus dat. Eigenlijk met name trainers het gevoel geven dat ze vertrouwen in eigen kunnen. Los van dat ze... Ik leg ze geen opleiding op of zo. Maar je hebt er natuurlijk ook gewoon veel meer plezier in als je zelf voelt dat je het gewoon goed kan. Of beter kan.
Ja. En is dat dan hoe zeg je dat? Je hebt natuurlijk de KNVB waar je heen kan voor bijvoorbeeld een pupillentrainer, juniorentrainer. Nou, uiteindelijk ook BVB of C, B, et cetera.
Ja.
Maar je zou dus ook naar jullie kunnen gaan. Of als die samenwerking met de club er is. Ja. Zoals jullie dat natuurlijk kunnen faciliteren. Ja. Dan worden ze door jullie opgeleid.
Ja. Dus los eigenlijk van, los werken van de we meer samen met clubs.
Ja, precies.
Dus op clubniveau nu. Ja. Straks hebben we natuurlijk een grote database. Dus dan zouden we graag ook op individuele basis trainers willen uitnodigen. Die bijvoorbeeld licentiepunten moeten halen. Of het kan natuurlijk ook in samenwerking met de KNVB via bijscholingen.
Precies, ja.
We staan daar wel al op het lijstje, maar daar kunnen we natuurlijk ook dingen in organiseren. Maar we wilden vooral even in de basis beginnen. En dat zijn vooral die vaders, moeders en pubers die opgeleid moeten worden. Dat is echt de onderkant, dat is onze playopleiding.
Ja.
En vanuit die playopleiding zouden mensen dan de stap kunnen maken naar de advanced opleiding. Die hebben we laatst bij Vordaan gedaan, een hockeyclub, maar ook bij ADO Den Haag in de jeugdopleiding met alle trainers. Bij AFC Amsterdam met alle eerste lijns teams, zeg maar, dus alle selectieteams.
Ja. Ja, die zijn natuurlijk wel advanced, want van zo'n club mag je ervan uitgaan.
Ja, dus al die trainers hadden UEFA C of UEFA B al, zelfs UEFA A. Dus zij vonden dat mooi passen als toevoeging op die opleiding die ze al hadden gehad.
Ja.
Dus dat hebben we daar gedaan. Maar de focus ligt nu met name op de beginnende trainer.
Ja.
Ja. Voor nu.
Ja, mooi. En dat lees ik ook terug op jullie website van goede trainers, nog betere coaches maken. Ik haal het net ook al aan.
Ja.
En wat is dan een goede coach in jouw ogen?
Ja, die zou wat mij betreft moeten beginnen bij het team, waar het team voor staat. Wat stralen we uit als team? Wie zijn wij als team? En dat bespreekbaar kunnen maken. Nou, dat gesprek al voeren is natuurlijk best wel een gesprekje, wat je als trainer moet voeren. Maar te veel gaan te snel denk ik al gewoon beginnen in de inhoud van het spel. En toevallig was er een mooie podcast van Louis van Gaal. Toen hij nog bondscoach was voor de wedstrijd tegen Turkije. Die wonnen ze volgens mij met 5-0 of zo toen de tijd in de arena. En daar had hij een persconferentie voor. En dan legde hij eigenlijk uit, is nog op YouTube te vinden, welke stappen hij een beetje aan het nemen was om een team te maken van het Nederlands elftal. En van Gaal is natuurlijk wat oudere trainer-coach, zit al lang in het vak. Maar hij noemde dingen waarvan ik dacht, dat is eigenlijk ook nog wel de coach van de toekomst, waar ik het vaak over heb. Want hij had het dus ook over dat hij met de spelers besprak van wat ze zouden willen uitstralen, waar ze voor staan, maar ook wat ze wilden bereiken als team en hoe ze dat wilden bereiken. Het zijn natuurlijk vragen die je ook binnen een bedrijf zou kunnen stellen.
Ja.
En wie welke ambitie had, wat wilde je, welke rol of wat zou je willen bereiken met het Nederlands elftal, maar ook daarbuiten. En welke rol wil je vullen of welke rol dacht de bondscoach verhalen te hebben voor de spelers. En die stappen nemen wij ook in de opleidingen. Dus ik geloof erin dat als je begint bij teambaden of een teamcultuur op basis van de clubcultuur of het land DNA. Dus bijvoorbeeld het Nederlands elftal op basis van wat is het DNA van Nederland. Dat met elkaar bespreken is al super interessant.
Ja.
Welke afspraken maken we daarover? Dus bijvoorbeeld, ja, je kan wel roepen dat we plezier met elkaar willen maken. Dat vind ik van die containerbegrippen. Dat hangt ook bij iedere voetbalvereniging als je het complex op komt rijden.
Ja.
Wij staan voor plezier, respect.
Ja, precies.
Nog een paar van die
clichés.
Ja, clichés die op een bord staan. Maar wat doe je daaraan om dat te bereiken?
Misschien ging het ook wel op het bord bij van afgelopen weekend. Van we staan voor plezier. Ja,
volgens staan ze te knokken.
Ja, precies. Ja. Ja, dus, bijvoorbeeld, ja.
Dan vraag ik me dus meteen af, zijn die ouders opgeleid? Zijn die ouders, hebben die een ouderavond gehad? Zijn die ooit betrokken bij de vereniging als vrijwilliger geraakt of gevraagd als vrijwilliger? Staat er iemand langs de lijn van de club om dit in te dimmen? Dat je als je iemand ziet die over de scheef gaat, dat die meteen wordt aangesproken. Ja. Die een appel in de mond geduwd krijgt of wat dan ook.
Je zag een keer ook iets voorbij komen.
Ja,
bij het
feest.
Bij jou, hè?
Ja, ja, bij het feest hebben ze dat gedaan. Ja.
Letterlijk.
Ja. Dat was gewoon een appel in de mond bij, was dat, bij ouders. Ja,
ja, precies.
Als iemand te veel vindt, oude hoeren langs de lijn.
Ja.
Dat is super mooi.
Ja, is mooi.
Dus ja, daar beginnen. En dan vanuit daar met spelers in gesprek van wat zou jij willen bereiken? Waar raak je van gemotiveerd? Hoe kan ik je daarbij helpen? Drie simpele vragen. Welke rol zou je dan in het team kunnen vervullen? Daar gebruik ik het talentenspel bij. Daar kom ik denk ik zo nog wel op terug. En dan teamdoelen is dan het laatste. Dus je hebt eigenlijk een ruit wat je maakt van bovenaan teamwaarden, teamafspraken naar je ambitie als individu en je rol binnen het team. En dan pas teamdoelen opstellen. Want wij geloven dat je niet met teamdoelen kan beginnen als je nog niet hebt bepaald wat ieders rol binnen het team is. En wat ieders ambitie is. Dus daarvoor heb je eerst dat nodig om uiteindelijk teamdoelen te bepalen. Nou, je kent de stadia van Tuchman denk ik ook wel. Met oriëntatie naar uiteindelijk de prestatiefase en de afscheid nemen fase.
Ja.
Nou, dat zit daar ook een beetje in. Maar dat hebben we eigenlijk op een andere manier vormgegeven. Dus daar begint het bij ons. Dus nou, ik denk dat het teamwaardestuk, dat doen we dus in die... Dus die vier stappen doorlopen we eigenlijk in die advanced opleiding.
Ja.
Dus met de trainers van AFC, ADO en nog een paar clubs hebben we dat doorlopen. En dan probeer ik ook andere trainers die op een bepaald onderdeel waarvan ik denk, daar zijn ze heel erg goed in, nodig ik dan ook uit.
Mooi.
En ik ben eigenlijk de verbinder tussen de vier avonden. Zo gaat het eigenlijk.
Ja, mooi breed palet wat jullie echt als aanvulling op de club zijn. Om breed op te leiden. Dus dat is hartstikke mooi. En je zei, ik kom nog even terug op het talentenspel.
Ja, talentenspel. Ja. Heb ik niet zelf bedacht. Ik zei, je moet een goede kennis hebben. Als je zelf de kennis niet hebt.
Ja.
Piet Sturt is een man inmiddels in de 70. En die was jeugdtrainer bij HFC. En die werkte met kinderen met het jonger talentenspel. Ja, moeten de luisteraars misschien maar even opzoeken. Je kan het zelf ook opzoeken.
Mm-hmm.
Dat is gebaseerd op archetypen van Jung. Jung is een voormalig psycholoog. Er zijn heel veel archetypen. Van de bruggenbouwer tot de ambassadeur. Tot de nar. Dus de humor, de sfeermaker.
Ja.
De boodschapper. Allerlei verschillende rollen. Zo, er zijn er volgens mij ruim 200. Uiteindelijk hebben wij op basis van die lijst zijn we tot iets van 12 talenten gekomen die volgens ons een succesvol team zouden maken. Mm. Dus je hebt natuurlijk ook action type, je hebt MBTI, je hebt je hebt DISC, je kan allerlei verschillende tools gebruiken om rollen te verdelen binnen je team of om profiel van een speler te verduidelijken. Alleen, ik vond dat toch wat moeilijk omdat te laten beklijven bij trainers, maar ook vooral bij spelers. Want het is echt niet echt speels genoeg. Het is een beetje best wel serieus. En hoe ga je spelers daar dan mee in aanraking laten komen en blijven het mee beïnvloeden? Dat vond ik lastig. Dus toen kwam ik met Piet in aanraking. En die zei, we gaan dit proberen.
Ja.
Want dit doe ik al met kinderen. Gewoon buiten het voetbal om. En laten we dit bij HFC bij de onder 11-2 proberen. En toen was ik inmiddels weg bij HFC, maar deed ik nog wel de onder 11-2 als trainer. Omdat allemaal jochies in dat team bij mij in de buurt woonden.
Ah, okay.
Dus toen ging ik die training geven. En Piet was de coach op zaterdag.
Okay.
En ik was de trainer, twee keer in de week. Dus ik met Piet aan de slag een avond organiseer over dat talentenspel. Dus wat houdt het in, is dat ik op basis van die 12 talenten daar een speler met Piet aan had gekoppeld. Een voorbeeldspeler. Dus bijvoorbeeld, wie hadden volgens mij... Virgil van Dijk is dan de ambassadeur. We hebben even kijken. Haaland vonden de kinderen dan met name de clown. Sfeer maken. Want die schijnt op Instagram filmpjes te hebben gemaakt waarin hij heel lollig was. zo gingen we allemaal spelers koppelen aan die talenten. En uiteindelijk hebben we voor de onderbouw gezegd, daar zijn 4 talenten voor genoeg. Op een gegeven moment 8 talenten. En in de bovenbouw, in de jeugdopleiding, zou je alle 12 talenten in het team moeten hebben. Zodat de trainer overbodig zou worden. Zodat je binnen het team een ambassadeur hebt. Een boodschapper, een verbinder. Al die verschillende rollen die de trainer ook zou kunnen vervullen. Maar dan het team in zich heeft.
Okay.
En dan in die bijeenkomst gaan we dan kijken welke talenten kinderen hebben binnen het team. En ze gaan ook zelf benoemen welk talent ze vinden dat ze zelf hebben. En daar een sticker op plakken. En ze horen ook van de kinderen in hun team welk talent de kinderen vinden dat zij in zich hebben. En dat begint dan ook van wat vind je goed aan deze speler... En dan begint dan, ik kan heel goed dribbelen of actie maken. En op een gegeven moment gaat het ook over dingen buiten het voetbal.
Oké, wat mooi.
En dan zie je zo'n jongen natuurlijk enorm groeien. En dan gaan wij aanvullen. En dat is superleuk om te doen.
Mooi.
En dat, ja, dat hele proces is dan eigenlijk de eerste startsessie. En op een gegeven moment moet je dat blijvend een aantal keer blijven herhalen tijdens het seizoen. En ik heb dus ook op de bidons toen de talenten geplakt. De kinderen hebben natuurlijk een bidon altijd bij zich.
Ja.
Dus tijdens de training kun je dan terugkomen op de strijder. Weet je wel, ik zie nu dat we gewoon een beetje aan het afwachten zijn. Maar waar zijn de strijders? Dan ga ik kijken op de bidon en wie de strijders waren. Kom op!
Ja.
En dan hun. Of de veldheer is ook een rol. Wie gaat de mensen op hun plek zetten? Nou, zo kun je dan, zeg maar, niet iedere keer vanuit het tactische oogpunt.
Nee.
Daar ging mezelf ook een beetje vermoeien dat ik het weer ging hebben over druk zetten. Of, of weer over dat beeldspraak. Op een gegeven moment wil je ook iets nieuws brengen.
Precies.
En ik merkte dat dit voor heel veel energie zorgde. En ook tijdens de wedstrijden. Dus ik begon eigenlijk altijd vanuit het talent. Dus welke talenten hebben we in het team? En tijdens de rustbespreking of de time-out had ik het dan over het talent van de speler.
De rollen, ja.
En hoe ze die zouden kunnen inzetten of misschien zouden kunnen verbeteren binnen de wedstrijd of training of wat dan ook.
Ja.
En dat zit dus nu ook in onze advanced opleiding. En dat kan dus ook op basis van het Nederlands elftal hebben uitgewerkt. Of als we de opleiding vanuit FC Utrecht doen, dan zijn het de FC Utrecht eerste elftal spelers.
Oh ja, daarna.
De ADO deden het aan basis van de ADO 1 spelers.
Herkenbaarheid ook.
Ja, dus dat is leuk. En dan zie je dan trainers mee aan de slag gaan en foto's krijgen. En,
gaaf.
Ja. Zelfs nog niet helemaal door en door ontwikkeld, zijn we ook iedere keer weer aan het verbeteren. Van hoe kun je dat levend houden en weer een volgende stap inzetten. Dat is super interessant. Dus Piet Stut heeft me op dat spoor gebracht.
Kijk.
En Alessandro van Hallem is jij misschien ook wel bekend.
Ja.
Ook een jeugdtrainer.
Ook het CIO's gedaan volgens mij.
Ja, precies. Die heeft daar zijn onderzoek naar gedaan. Vanuit de pedagogiekopleiding.
Okay.
Dus die heeft daar nog weer een volgende slag in gemaakt. En die doseert nu weer namens PAS.
Ah, kijk.
Dus die kan dat mooi weer ook in de opleidingen brengen. Dus ook een hele goede jongen die ook heel erg nieuwsgierig naar is over dat pedagogische aspect binnen het voetballen.
Ja, nee, zeker.
Dus die is ook betrokken. Ja.
Tof. Ja. Wat een mooie ontwikkeling. En ook wel mooi om te zien hoe jouw eigen route uiteindelijk is toch weer terug in de voetbal. Maar ook uiteindelijk in de sportwereld aan zich.
Ja.
Want je doet natuurlijk ook voor hockey.
Ja.
Dus ja, super interessant om te volgen. En ja, mocht je nou als trainer of als club luisteren. Ik weet dat hier een divers publiek naar luistert. Ik denk inderdaad, ja, vooral het eerste deel, je spelersverhaal, denk ik vooral voor de spelers echt heel interessant is om te luisteren. Maar denk ik vooral het tweede deel waar we het over hebben gehad. Heel veel voor clubs, trainers, andere belanghebbenden binnen clubs. Heel interessant is. Ja, waar kunnen ze daar meer over vinden? En hoe gaat dat precies als je met jullie samen zou willen werken?
Ja, goed om te weten is dat NOC-NSF ook een deel vergoedt. Want er is natuurlijk een nationaal sportakkoord.
Ja.
En het Nationaal Sportakkoord staat een van de ambities is, het heet volgens mij nu sociaal veilige sport. Het heet de positief sportklimaat. Of positieve sportcultuur, moet ik zeggen. En op basis daarvan hebben we een subsidie gekregen. Dus iedere club die de playopleiding aanvraagt, dus voor de beginnende trainers, die krijgt subsidie. En dat het hele proces regelen wij. Dus daar hoeft de club verder niks voor te doen. Dus bijna de helft van het bedrag.
Goed.
Dat wordt vergoed. En soms draagt ook de provincie of de gemeente nog bij voor een bepaald percentage. Dus dan kun je soms bijna voor gratis de opleiding afnemen.
Mooi.
In principe gewoon contact met ons zoeken. Dus de website kun je misschien in de show notes zetten. Of,
zeker.
Wat dan ook. Is ook via mijn profiel gewoon te vinden.
Ja.
Dus via de PAS site kom je bij ons terecht. En dan als het je dat interessant lijkt voor je vereniging, dan gaan wij dat verder voor je in gang zetten. En dan stemmen we een aantal data af. En dan komen er, afhankelijk van het aantal deelnemers, 1 of 2 docenten naar de locatie. Om dat te verzorgen. Dus dat voor die. Advanced gaat nu ook vaak nog in samenwerking met de club. Dat zijn vaak wel wat minder clubs. Vaak wel de grotere clubs. Grotere jeugdopleidingen. Dus ik noemde al die AFC's en dat soort clubs. Dat zijn wel vaak de grotere clubs.
Ja.
En dat is vaak meer voor de trainers die wel al een diploma hebben. In het voetbal, hockey of een andere sport. En we zijn nu bezig met themabijeenkomsten. Waarin zeg maar iedereen welkom is. Dus waarin en zeg maar de mensen bij Ubuntu Sport, waar PAS onderdeel van uitmaakt. En want daar zitten ook heel veel trainers die allemaal op de BSO of school op een club staan. Dat die er allemaal bij zijn, maar dat ook externe welkom zijn. Als een soort van themabijeenkomst waar je je voor kunt aanmelden.
Okay.
Maar ja, daarvoor moet je wel eerst basis hebben aan mensen. Dus die zijn we nu aan het bouwen. En die kunnen we dan straks allemaal uitnodigen om daar eventueel voor aan te melden. Dus daar zijn we mee bezig. Dat is in ontwikkeling. En we hebben wel wat oud topsporters. Zoals een Eva de Goede, die is betrokken bij Ubuntu Sport. Willem Jansen, oud aanvoerder van Utrecht, nu assistent. Ja, daar hebben we nauw contact mee. Die zijn ook ambassadeur van de opleidingen en van Ubuntu Sport.
Tof.
Om dat uit te dragen. Daar probeer je ook gesprekken mee te hebben over de weg die zij bewandelen. En dat zouden we ook wel meer willen doen. Dus eigenlijk topsporters die nu nog bezig zijn, of ex-topsporters te helpen met wat is je volgende stap in bijvoorbeeld de voetbalwereld.
Ja.
Dus op die manier denk ik dat ze wel bij ons uitkomen.
Ja, mooi.
Dus zo willen we eigenlijk van PA, dus Play, Advanced, Supreme en Star. Dat zijn eigenlijk de
zit ook weer
vier verschillende opleidingen binnen het model. En waarvan we nu dus voornamelijk Play en Advanced verwachten.
Ja, maar dat is ook weer een goede model natuurlijk. Ja, precies.
Ja, dat is het idee.
Mooi.
Dus op die manier kunnen ze contact opnemen.
Tof, ik zal hem ook zeker wat je zegt in de show notes zetten.
Ja,
als je daar meer over wil weten. Want ik zeg divers publiek wat hier naar luistert.
Ja.
Maar misschien ook wel een ouder die betrokken is bij een vereniging. Of je hierdoor op ideeën gebracht wordt.
Ja.
Dan voel je welkom.
Dus ook al ben je ouder en je bent bij een vereniging. Je denkt nou, mijn club kan nog wel een opleiding gebruiken.
Ja, nee, zeker.
Dan meld je bij ons, dan gaan we dat regelen met de club.
Ja. Precies.
En dat is wel mooi dat de overheid dat dus ook belangrijk vindt. Misschien niet altijd zichtbaar, maar de overheid vindt het ook belangrijk dat dat geregeld wordt. En daardoor kunnen wij dus ook die opleiding verzorgen, want anders wordt het ook een stukje duurder.
Ja, als het allemaal
voor ons lastig te regelen, dus we zijn er ook heel blij mee.
Ja, daardoor is het ook mogelijk.
Ja, zeker.
Ja, mooi.
Ja.
Alright, we gaan alweer een beetje richting het einde van deze aflevering. Maar ik heb altijd een laatste vraag aan mijn podcastgast. Dat is, wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
Boah.
Ja.
Goeie vraag.
Ja, is er wellicht iets in het gesprek dat je denkt, ik heb iets overgeslagen in het journey verhaal. Ik wil nog iets belichten. Is er iets, dat heb ik nog nooit ergens gedeeld. Dat zou ik dan wel graag willen delen. Kan heel divers zijn. Neem er ook rustig de tijd voor. Waar we het niet over gehad. Dat je denkt, dat wil ik toch nog wel graag belichten. Of niet, dat je denkt, dit geeft wel een goed beeld.
Op zich geeft het een goed beeld.
Ja,
dat, met name over de trainers gehad.
Ja.
En dat het vanuit mijn eigen ervaring komt. En aangevuld met mijn theoretische kennis. Ik probeer eigenlijk vooral niet per se te beginnen vanuit de theorie, maar juist vanuit de praktijk. Dus misschien is dat een andere werkwijze. En daar te kijken of dat theoretische modellen bij passen. En praktijk is altijd leidend voor mij. Ondanks dat ik eigenlijk als een theoreticus ben opgeleid bij de rechtswetenschappen.
Ja. Mooi.
Dus dat. Ja, en dus wel goed om nog misschien te vermelden dat die opleidingen staan niet los. Het is niet iets op zich, want we doen namelijk ook evenementen met die betaald voetbalclubs. Dus we organiseren ook met Sparta, met Utrecht organiseren bijvoorbeeld ook gewoon evenementen, voetbalkampen en voetbalscholen waarin dezelfde filosofie terugkomt.
Mm.
Dus het is ook wel een soort van model. En die trainers die daar weer in zitten, die leiden we ook weer op.
Okay.
En zo heeft de club er uiteindelijk ook weer profijt van. En die mensen die voor ons ook op een club werken, die leiden we ook weer intern op volgens dezelfde filosofie. Dus er staan bijvoorbeeld mensen als circuitcoördinator bij Kampong in Utrecht.
Mm-hmm.
En die worden door mij opgeleid om dat te begeleiden. Dus het is eigenlijk die drie takken zijn het. Dus het is evenementen, sportprofessionals en opleidingen. Waarbij de opleiding eigenlijk pas is extern. Die versterken elkaar heel erg. Dus het is eigenlijk een continu beïnvloeding. Want als je een evenement staat te verzorgen of tijdens een evenement kinderen begeleidt, dan kan je niet zomaar daar naartoe en zonder enige inhoud beginnen.
Nee.
Dus die proberen we ook van tevoren weer op te leiden.
Ja.
En on the job weer op te leiden, dus door ze te helpen in de praktijk met tips. Zo werkt het continu vice versa.
Ja, precies, niet alleen maar puur de opleidingen, maar
nee, want dan is
die weg.
Dan houdt op een gegeven moment op. Dus wij proberen het wel ergens te borgen door dat werk ook in die evenementen ze weer te beïnvloeden. Dus heel veel mensen die we hebben opgeleid komen ook bij ons weer in de evenementen terecht vanuit die amateurclubs.
Mm.
Dat is ook leuk. Of die komen bij ons te werken als een bijbaan bij een club.
Tof. Ja. Dan heb je een mooie win-win, of misschien wel een win-win-win uiteindelijk voor,
precies.
Voor iedereen.
Ja.
Mooi.
Dus dat was het, denk ik.
Ja, mooie toevoeging nog. Dus mocht je luisteren en hier geïnteresseerd in zijn, neem contact op. Kan via Instagram, Marco Neuvel, gewoon je voor- en achternaam.
Ja.
Of via Bas Academy.
Ja.
Op Instagram ook.
Zeker.
Dus Marco, thanks. Was een mooi gesprek.
En, graag gedaan.
Heel veel succes verder met een mooie missie. En ga zo door.
Dankjewel. Jij bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En jij als luisteraar of kijker, vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering.